Ik heb 4 vragen van u gekregen. De eerste: moest Paulus niet in gevangenschap in Rome zijn om onder andere de brieven te schrijven? Efeziërs, Filippenzen, Colossenzen, 1 Timotheus. Ja, dat weet ik niet. Ik zou niet weten waarom hij daarvoor in gevangenschap moest zitten. Paulus heeft een groot aantal brieven geschreven zonder dat hij in gevangenschap zat. Ik denk dat ik wel de achtergrond van de vraag begrijp. De vraagsteller zal natuurlijk niet zo direct bedoelen dat die brieven gevangenschap vereisen om de hele raad van God te verkondigen in Efeze. Hoefde hij bestond ook geen gevangene te zijn. En zo hoefde hij ook geen gevangene te zijn om de hele raad van God te kunnen neerschrijven. De andere kant is natuurlijk dat daardoor Paulus veel gelegenheid gehad heeft in die lange gevangenschapperiode om die brieven te schrijven. Maar als de Heilige Geest hem daartoe opdracht had gegeven, had dat ook op een andere wijze gekund. De Romeinenbrief, de Korinthebrieven zijn heel wat langer dan de Efes- en de Colossebrief. En toch zijn die brieven allemaal onderweg geschreven tijdens Paulus' zendingsreis. Dat is natuurlijk zo dat in de Efesbrief niet alleen maar de hele raad van God verkondigd wordt als leer, als uiteenzetting van leer. Maar we zien daar juist dat Paulus schrijft over zijn gevangenschap en doordat hij die gevangenschap erbij betrekt, daardoor aan die leer nog een bijzondere dimensie geeft, om zo te zeggen. Hij schrijft, zowel aan het begin van Efeze 3 als Efeze 4, dat hij een gevangene van de Heer is voor u volkeren. Dat wil zeggen dat hij in de gevangenis zat voor ten behoeve van de volkeren, van de heidenen. Immers, hij had die gevangenschap te wijten aan het feit dat hij het evangelie onder de volkeren had verkondigd. We zullen dat de volgende maal zien in Handelingen 1 en 22. Dat Paulus, omdat hij de heidenen het evangelie had gebracht en zogenaamd ook heidenen in de tempel had gebracht, gevangen gezet was geworden. Juist vanwege het feit dat hij het evangelie aan de heidenen had verkondigd, had hij zich de haat van de Joden op de hals gehaald en was hij daardoor in de gevangenschap gekomen. En dat geeft aan de Efesbrief een ontroerend cachet, kun je zeggen. Daardoor is het niet alleen maar uiteenzetting van leer, maar doordat die leer ook nog eens uit de gevangenis komt, heeft die een heel bijzondere lading meegekregen. Maar het is natuurlijk geen moeten, die brief had ook geschreven kunnen zijn zonder die gevangenschap. Als Paulus de hoogste weg gegaan was, zouden, voor zover je dat kan zeggen, want het is natuurlijk allemaal anders gelopen, je moet altijd uitkijken te zeggen van als het nou eens zo of zo gegaan was. Maar die brieven hadden ook geschreven kunnen zijn zonder de gevangenschap. Aan de andere kant, zoals gezegd, doordat hij deze weg is gegaan, heeft de Heilige Geest toch ook weer van die gevangenschap in die brieven op bijzondere wijze gebruik kunnen maken. De tweede vraag: worden de benamingen oudsten en opziener door elkaar gebruikt om een verschil van dienstbaarheid aan te geven? De schrift gebruikt toch niet tevergeefs of zonder bedoeling verschillende benamingen voor hetzelfde begrip? Dat is volkomen juist. Het woord oudste en opziener hebben wel betrekking op hetzelfde ambt, maar ze laten een verschillend facet daarvan zien. Het woord oudste, ook in het Nederlands is dat goed te zien, heeft meer betrekking op de persoon die het ambt bekleedt. En het woord opziener heeft meer betrekking op de taak die de ambtsdrager verricht. Het woord oudste geeft aan wat voor soort persoon zo iemand moet zijn die dat ambt draagt. Ouderdom is helaas in de praktijk niet altijd automatisch verbonden aan levenservaring en wijsheid. Maar normaal in de goddelijke dingen zou dat natuurlijk wel het geval moeten zijn. God veronderstelt normaliter dat de oudste broeders vanzelf ook de meest ervaren en dus de meest wijze broeders zijn. Zodat normaliter in de gemeente van God diegene die het meest aan jaren bezitten ook als vanzelf dit geestelijk opzienerschap uitoefenen te midden van de gemeente. Neem alleen als een kleinigheid als in 1 Timotheus 3, waar gezegd wordt dat ze gelovige kinderen moeten hebben die niet van losbandigheid te beschuldigen zijn. Daar ziet u dat het dus in ieder geval veronderstelt dat het mensen zijn die zulke grote kinderen hebben, dat ze duidelijk als gelovigen bekend kunnen staan die ook een goede wandel hebben. Het is wel eens goed om die dingen te noemen, omdat in die kringen waar men dan oudsten aanstelt, wat op zichzelf dus al met allerlei vraagtekens kan worden omgeven. Dikwijls mensen worden aangesteld die zelf nog jongelingen zijn in plaats van ouderlingen. De derde vraag. Oh nee, ik moet nog even dit afmaken. De oudste is dus de persoon. Ouderdom verbonden met levenservaring en wijsheid. Het woord opziener geeft meer de taak van de oudste aan. Hij moet opzicht, toezicht houden. De opziener is degene die toezicht houdt op de kudde. Het erop toeziet hoe ieder lid van de gemeente wandelt. Dus oudste geeft meer de persoon aan. Het woord opziener geeft meer de taak aan. Is Caesarea de grens van Paulus' werkterrein? Zie Handelingen 10. Cornelius de grens van Petrus' werkterrein. En de laatste waarschuwing van de Heilige Geest in Handelingen, ik neem aan dat het Handelingen is, 20 vers 11. De laatste waarschuwing. Is dit Handelingen? Welk boek is er nog meer? 20 hoofdstukken. Nou, dit is 21 vers 11. De laatste waarschuwing van de Heilige Geest. Ja, ja, dat zal de bedoeling zijn. Dan is het toch Handelingen, maar dan is het 21 vers 11. Ja. Nou begrijpen we ook de bedoeling natuurlijk, want in Handelingen 21 vers 11, dank voor de oplossing van dit probleem, zijn we inderdaad in Caesarea. En de vraagsteller bedoelt kennelijk, zou Caesarea niet als een soort grens aangegeven kon worden. Paulus, Petrus, had zijn normale dienstterrein onder de besnijdenis. Maar Petrus, die de sleutels van het koninkrijk had, is toch degene die gebruikt wordt door de Heer om ook Cornelius en de zijnen, de heidenen, toe te laten op het christelijk erf. En hij gaat ervoor naar Caesarea. Die naam Caesarea geeft al aan dat het een stad was die door de Romeinen was gebouwd, ter ere van Caesar, de Romeinse keizer. Ons woord keizer is een verbastering van Caesar, of beter gezegd, Caesar is een verbastering van keizer, keizer. En Caesarea was dus eigenlijk typerend voor de Romeinse bezetting. Is eigenlijk al een heidense stad in het Joodse land. En in die zin voel ik wel wat voor de gedachte die de vraagsteller hier naar voren brengt. Als Petrus in Caesarea is, dan is hij nog in het Joodse land. Maar hij predikt daar onder de heidenen. Als Paulus in Caesarea is, dan spreekt hij daar nog te midden van de heidenen. Maar hij is al op het Joodse land. En vanuit Caesarea gaat hij op naar Jeruzalem om daar zich onder zijn eigen volksgenoten te begeven met alle risico's van dien. In die zin zou je misschien Caesarea wel als een soort morele grens kunnen aangeven, aanduiden. Is het judaïsme toegenomen onder de Joodse gelovigen in Judea? Vergelijk 21 vers 20. Alle zijn ze ijveraars voor de wet. Met 15 vers 5. Enigen echter van de secte der fariseeën. Moest er daarom geforceerd een einde aan deze vorm van christendom worden gemaakt door de verwoesting van Jeruzalem? Nou, die toename, dat zie ik niet zo erg. In eerste plaats, twee plaatsen zou veel te weinig zijn om daar een curve van toeneming uit te ontwerpen. Met twee punten kun je geen curve maken, per slotverrekening, om het even mathematisch te beantwoorden. Maar bovendien, in 15 vers 5 gaat het niet om enigen in de gemeente, maar enigen van de secte der fariseeën. In die gelovigen van, in die gemeente van Jeruzalem, waren ook nogal wat fariseeën tot geloof gekomen. Die fariseeën, dat was eigenlijk een andere secte. Die mensen waren van de ene secte naar de andere overgegaan. Vanuit de termen van de wereld bezien natuurlijk. Waar er sprake van de secte der Nazireërs of Nazarenen. Zo waren ook van die vroegere fariseeën sommigen nu overgegaan naar het christelijk geloof, maar hadden daarbij nogal wat van hun vroegere nauwlettende wetsbetrachting meegenomen. Bij zo'n overstap laat een mens niet alles wat hoorde bij zijn vroegere leven ook altijd helemaal achter. En zo zien we hier enigen van die secte der fariseeën die daar opstaan en zeggen dat men hen moest besnijden en bevelen de wet van Mozes te bewaren. Let wel, Handelingen 15 moeten we niet verwarren met 20 en 21. In Handelingen 15 gaat het uitdrukkelijk over de vraag hoe het ten opzichte van de heidenen moest. Daar was groot verschil van mening over. Maar hoe men ook over die kwestie dacht, Sommigen zeiden, die heidenen moeten ook de wet van Mozes houden. Anderen zeiden, nee, het zijn heidenen, dat mogen we niet opleggen. Hoe ze daar ook over dachten, over één ding waren al die mensen in Handelingen 15 het eens. Niet enige, maar allemaal. En dat is hoe ze zelf moesten leven. De vraag ging uitsluitend wat de gelovigen uit de heidenen moesten doen. Maar die gelovigen daar hadden er kennelijk geen enkele moeilijkheid mee hoe ze zelf moesten leven. Daar was geen discussie over. Namelijk als trouwe wetsbetrachters. En ik zei straks al, dat klinkt ook door in dat woord van Jacobus in vers 21. Want Mozes heeft er van oude geslacht af in elke stad die hem predikte, daar hij op elke sabbat in de synagoge wordt gelezen. Jacobus zegt, maak je over Mozes maar geen zorgen. Hij zegt dat als geruststelling tegen die mensen. En niet om daarmee aan te geven dat je Mozes niet zou moeten houden. Integendeel. Zijn eigen trouw aan de wet van Mozes klinkt daarin door. Dus ik zie geen toename naar hoofdstuk 21 toe. Denken we eraan dat Petrus zelf met Johannes in Handelingen 3 op het uur van het gebed opgaan naar de tempel. En er zijn allerlei van dat soort kleinigheden waaruit je kunt opmaken dat in Palestina vanaf het begin af aan deze mensen nooit over gepiekerd hebben om hun Joodse leefwijze op te geven. Trouwens, wat belangwekkend is, is dat wij natuurlijk vandaag iets omgekeerds meemaken. Omgekeerd in deze zin. God heeft aan het begin van de christelijke geschiedenis dit Joodse christendom tijdelijk getolereerd. En de vraagsteller heeft gelijk dat God er eigenlijk, ja, je kunt rustig zeggen, geforceerd een einde aan gemaakt heeft door de val van Jeruzalem. Jeruzalem viel natuurlijk niet alleen maar om die reden, maar in de eerste plaats vanwege de algemene toestand in Israël zelf. Maar door die val van Jeruzalem werd ook geforceerd bereikt dat dit type christendom, dit judaïstische christendom, tot een einde kwam. Vandaag maken we het omgekeerde mee. Namelijk dat een dergelijke vorm van Joods christendom opnieuw opkomt. En opnieuw door God getolereerd wordt. En dat komt op onder de volken. Deze mensen noemen zich geen christenen. We hebben het er wel eens vaker over gehad. Naar aanleiding van het boek De Handelingen. Maar deze mensen noemen zich Messias beleidende Joden. Ze zijn er ook in Nederland. Ze leven als Joden. Ze leven in veel opzichten ook als christenen. Maar in de eerste plaats zijn het Joden. Ze zien eruit als Joden, dragen het keppeltje en de baard en andere kenmerken. En in Israël, heb ik me laten vertellen, zijn er duizenden van dit soort Messias beleidende Joden. Vaak in het geheim, omdat de ultra-orthodoxe Joden en dikwijls zeer te naastaan als ze daarvan vernemen. Maar daar zijn er zeer vele weer. En dat is zo merkwaardig. Voor mij is dat ook een teken van de eindtijd. Dat we nu dat wat we aan het begin zagen, aan het eind ook weer zien terugkomen. Deze Messias beleidende Joden. Die helemaal buiten de gevestigde christelijke kerken om. Waar ze ook niets mee te maken willen hebben. Omdat zij die christelijke kerken beschouwen als typisch heidense kerken. Kerken van de gelovigen uit het heidendom. En zij hebben weer hun eigen Joodse levensstijl met hun eigen Joodse gebruiken. Die ze ons ook niet willen opleggen, helemaal in de lijn van het boek De Handelingen. Maar die ze voor zichzelf zeer streng nemen als goede Joden. Tegelijkertijd geloven ze in de Heer Jezus als Messias, als verlosser van hun zonden. Besnijden ze hun jongetjes, maar ze dopen ook. Ze onderhouden de Sabbat en de zondag. Ze onderhouden de Joodse feestdagen en de christelijke feestdagen. Allebei tegelijk. Maar dat is zo eventjes terloops. Een heel merkwaardig herhaling van wat we in de begintijd van de gemeente hebben gezien. De laatste vraag. Kan Handelingen 21 vers 4 ook niet zo begrepen worden dat de discipelen wel wisten door de geest wat Paulus zou overkomen? Maar op eigen initiatief die kennis gebruiken om hem ervan te weerhouden naar Jeruzalem te gaan. Ja, dat is knap gevonden, al bent u niet de eerste die het gevonden heeft. Want door de loop van de christelijke geschiedenis heen zijn er veel anderen die dezezelfde suggestie hebben gedaan. Dat is ook begrijpelijk. Ik heb u straks geprobeerd zo genuanceerd mogelijk die problematiek te schetsen die we hier vinden. En voor velen is dat toch moeilijk te verteren geweest dat de Heilige Geest hier zo uitdrukkelijk gezegd zou hebben.